Ik wil vanmorgen graag met u een klein stukje delen uit het boek Deuteronomium. Deuteronomium, hoofdstuk 33. Vanaf vers 8, Deuteronomium 33, vanaf vers 8. Daar spreekt Mozes aan het eind van zijn leven over de stammen van Israël. En dan heeft hij het in vers 8... over de stam van Levi. Dat staat gewoon in de tekst. Over Levi zei Mozes: uw Tumim en uw Urim, dat is uit de herziene Statenvertaling, zijn bij deze man uw gunsteling. U stelde hem op de proef in Massa. U riep hem ter verantwoording bij de wateren van Meriba. Hij, dat is dus de stam Levi, zei over zijn vader en moeder: ik zie hen niet. Hij herkende zijn broers niet. En zijn zonen kende hij niet. Zij hielden namelijk uw woord en namen uw verbond in acht. Zij zullen Jacob uw bepalingen leren en Israël uw wet. Zij zullen reukwerk voor uw neus leggen en een offer dat geheel verteerd wordt op uw altaar. Zegen zijn vermogen, Heere, en wees het werk van zijn handen goedgezind. Verbrijzel de heupen van wie tegen hem opstaan en van hen die hem haten, zodat ze niet meer opstaan. Tot zover. Ik kan me enigszins voorstellen dat er een gevoel komt van: moeten we dit wel weten en gaat het wel over ons en heeft het met ons, met de gemeente, met de situatie van vandaag te maken? En mijn antwoord is ondubbelzinnig: dat heeft echt met ons te maken en ik probeer dat uit te leggen. Ik hoop ook dat u meekomt in deze gedachten. In de allereerste plaats probeer ik je iets te zeggen over de geboorte van de Heer Jezus. Ik weet niet, je hebt daar absoluut iets over gehoord, over Jozef en Maria en dat Jozef uit de stam van Juda is. Dat staat in de Bijbel en dat daar eigenlijk een soort koningslijn in te zien is. Juda, dus alle koningen kwamen uit de stam van Juda. En het is net alsof de Heer Jezus ook, toen hij geboren werd, al bedoeld was om koning te zijn, want de Bijbel zegt, hij kwam ook in de stam van Juda. Maar de meeste van ons, die snappen ook, hebben al lang door dat hij eigenlijk helemaal niet uit de stam van Juda kwam. Had Jozef iets te maken met de geboorte van de Heer Jezus? Ja, hij was erbij. Natuurlijk was hij erbij. Maar heeft hij zelf iets in die dingen gedaan? Nee. Hij was uit God geboren. En de Heilige Geest was over Maria gekomen. Daar had Jozef niks mee te maken. En de Bijbel zegt zelfs niet uit de wil van een man of zo, of uit het vlees, maar uit God geboren. Dat staat in Johannes 1. Ik probeer nu iets moeilijks te zeggen. Maria kwam wel uit de stam van Levi, niet uit de stam van Juda. Nou ja, hoe weet ik dat? Nou, omdat het bijzondere van Johannes de Doper, zijn geboorte, in de Bijbel staat. En omdat Elisabeth een nicht had, Maria. En daarom is Maria op een bepaalde dag naar Elisabeth toegegaan om haar op te zoeken. Toen Maria een paar dagen in verwachting was van de Heer Jezus, is ze naar Elisabeth gegaan en heeft daar een bezoekje gebracht. En je kunt allerlei dingen overwegen, maar je kunt alleen maar zeggen, oh, dus dat waren familieleden van elkaar. Maria was uit de stam van Levi. En Jozef was uit de stam van Juda. Het is alsof de Bijbel begint met te zeggen, kijk, het geboren worden van de Heer Jezus, dat is eigenlijk een hele bijzondere aangelegenheid. Hij heeft enerzijds te maken met de stam Juda. De Bijbel zegt dat zo. Jozef komt ook voor in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Terwijl Jozef daar eigenlijk niks mee te maken had. En de andere kant is dat de Heer Jezus uit de stam van Levi kwam. Weet je, als je vandaag in Israël de vraag moet oplossen, is iemand nu wel of geen Israëliet? Nou, dan vragen ze naar wie is haar moeder of wie is zijn moeder. Dat is daar het criterium. Wat moet je dan zeggen als het over de Heer Jezus gaat? Nou, ja, Jozef was formeel misschien of wettelijk vader, juridisch, zo heet dat vandaag, een beetje een moeilijk woord, zijn vader. Maar aan de andere kant was de Heer Jezus uit de stam van Levi, want zijn moeder kwam uit de stam van Levi. Die kwam dus uit de priesterfamilie. Het is helemaal niet vreemd als u iets leest over de priesterkoning, onze Heer Jezus Christus. Hij was én priester én koning. Dat is apart, hè? Ja, de Bijbel gaat dat heel precies invullen. Het gaat nu te ver om dat helemaal uit te leggen, maar die sleuteltje die geef ik je nu aan en dan kun je dus zeggen, dat heeft dus met elkaar te maken. Ik zou willen dat je iets daarvan alvast opslaat in je geheugen. Maar ook in het stukje van Deuteronomium 33 moet je dat eigenlijk meenemen. Mozes mag de stammen duiden en die mag de stammen zegenen. Aan het eind van zijn leven gaat hij dat ook doen. Bijna zoals oude Jacob dat ooit gedaan heeft. Toen ze nog in Egypte waren, weet je wat, zijn ook al die stammen voorbij gekomen. En dat is in Genesis 49. Aan het eind van Jacobs leven gaat hij al die stammen voorbij langs en noemt ze allemaal. En dan zegt hij, ja, die Levi, nou, dat was eigenlijk niet zo leuk. Maar die heeft samen met broertje Simeon ooit een gigantische blunder laten zien. En ze hebben een hele stad uitgemoord. Zoek het maar eens op in je Bijbel. Dat was niet leuk. En dat wordt door Jacob ook benoemd in Genesis 49. En er wordt gezegd, nou Simeon, daar blijft niks van over. In Deuteronomium 33 wordt Simeon niet meer genoemd. Het is net alsof dat vonnis over Simeon al voltrokken is. Of dat al niet meer als stam bestaat. Maar Levi, waren die dan beter dan de Simeon mensen? Nee, helemaal niet. Maar er is ooit een moment geweest dat een afgodsbeeld is gemaakt. Een kalf is gemaakt, een gouden kalf is gemaakt. En toen heeft Mozes in verbolgenheid, in boosheid gezegd, het kan niet, dit mag niet, dit is foute boel. Maar je kunt nu kiezen voor de Heere. Wie is voor de Heere? En wie kwamen uit die stammen naar voren? Dat was de stam van Levi. De enigen die kwamen. Dus niet omdat ze beter waren, ze hadden ook meegedaan. Aaron was iemand uit de stam van Levi en die was vooropgelopen in het maken van een gouden kalf. Dus die hebben ook meegedaan. Die waren niet beter. Maar op een bepaald moment hebben ze zich omgekeerd, bekeerd. Die zijn tot God gegaan. Op de oproep, wie is voor de Heere, heeft Levi, de hele stam, gekozen voor de Heere. En toen heeft de Heere gezegd, jullie kan ik gebruiken en wil ik gebruiken. Weet je, ik ben geen draad beter dan al die anderen. Het is het moment in mijn leven gekomen dat ik kon kiezen voor de Heere. En ik heb mijn keuze gemaakt. Ik heb geknield bij het kruis van Jezus. En mijn keuze is gedaan, zegt een oud lied uit Johannes de Heer. Is dat bij jou ook zo? Heb je ooit gekozen voor de Heer Jezus? We hebben net heel veel kinderen en jongelui op het podium gezien. Die gaan een nieuw schooljaar, een nieuw studiejaar binnen. We hebben voor ze gebeden, we hebben ze toegezongen. Maar het allerbelangrijkste is dat je kiest voor de Heer Jezus. Gaat dat dan zonder mankementen altijd optimaal blijdschap geven? Nou, nee, dat niet. Je zit er een. Ik ben gelovig opgevoed, zoals dat heet, in een kerkelijke kring. En toch kende ik de Heer Jezus niet. Als mijn persoonlijke heiland, als mijn persoonlijke verlosser. Er is wel een moment gekomen dat ik mocht kiezen voor de Heer Jezus. Dat noemen we bekering. En dat is heel zwaar beladen soms en soms ook wel moeilijk vertaald. Maar het kiest, het zegt dus eigenlijk, we kiezen voor de redder der wereld. We kiezen voor de Heer Jezus. Wie is voor de Heer? Je mag voor hem zijn. Wie niet tegen mij is, zei de Heer Jezus, die is voor mij. Dat is mooi hoor. Maar soms weet je niet precies hoe het van binnen allemaal in je hart gaat en welke overleggingen en gedachten er zijn. Soms word je bestookt met van alles en nog wat. Maar als je voor hem bent, dan is dat genoeg. Zou je dat nu vanmorgen gewoon willen zeggen tegen de Heer Jezus? Ik ben voor u. Er komt straks misschien weer een verkiezing. Weet ik veel wat er allemaal gebeurt in Nederland. Maar en dan mag je ergens voor kiezen. Mag je ergens voor staan. Voor gaan. Nou, kies dan. Heden. Kies dan vandaag wie je wilt gaan dienen. Zegt een tekst uit Jozua. Zou je het willen zeggen? Gewoon, je hoeft er mij niet toe te roepen. Want ik doe de boekhouding van de hemel niet. Ik heb wel een beetje boekhouden gestudeerd vroeger. Maar dat had niks met de hemel te maken. Maar zou je tegen de Heer Jezus willen zeggen? Ja, Heer, ik ben ook voor u. En Levi koos toen voor de Heere. Dus de hele stam. En juist deze stam wordt nu aangesproken. Ik hoop dat je het pakt. Het is dus niet zo dat dat ver weg is, of dat dat niks met ons te maken heeft. Want mensen die vandaag kiezen voor de Heer Jezus, die worden ook door God gezien als, schrik niet, als een koninklijk priesterschap. Jij en ik samen, gelovigen, die gekozen hebben voor de Heer Jezus. En we worden ook gezien als een heilig, een afgezonderd, een apart gezet priesterschap. Buitengewone dingen worden gezegd van jou en van mij. En dat betekent dat we hier niet zomaar zijn, maar dat we hier kennelijk in een sfeer van waar alles achteruit gaat en waar alles knalt en vergaat, dat we hier in deze tijd mogen kiezen voor de Heer Jezus. Ook als het gaat om een nieuw schooljaar in te gaan of een nieuw jaar te beginnen, een nieuw studietijdperk op te pakken. Kiezen voor de Heer Jezus. En nu gaat God iets zeggen door Mozes, want die is aan het woord. Maar dat was een profeet van de Heer, zo wordt Mozes genoemd. En een profeet vertelt altijd hele bijzondere dingen van Yahweh zelf, van de Heer Jezus. De schriften zijn het die van mij getuigen. De schriften, toen de Heer Jezus dat zei, was alleen het Oude Testament er maar. Het Nieuwe Testament moest nog geschreven worden. Maar het Oude Testament, de schriften, die zijn het die van mij getuigen. En nu staat hier over Levi, Deuteronomium 33 vers 8. Uw tummim en uw urim zijn bij deze man. Nou, dat zijn direct twee moeilijke woorden. Maar misschien heb je ooit al iets verder gelezen en is er ooit iets blijven hangen van de hoge priester. En die had de urim, of die had de urim en de tummim in een soort borsttas op het hart van de hoge priester. Misschien waren dat twee edelstenen, vermoedelijk, maar helemaal zeker weet ik het niet. In elk geval, er waren twee bijzondere stenen of bijzondere onderdelen. En het woord tummim betekent volmaaktheden. En het woord urim betekent lichten. Meer, beide gevallen, meervoud. Altijd als er een gerub is, dan is het één. Maar als er gerubim of gerubin, dus een im-klank erachter, dan was het meervoud in het Hebreeuws. Dus een meervoudsvorm. Nou, hier is het niet tum, maar tumim. Dus niet volmaaktheid, maar volmaaktheden. En bij urim licht, of lichten in dit geval, omdat het ook meervoud is. Moeilijke taalkundige dingen. Maar probeer het dus. En als nu gezegd wordt, bij u, de stam van Levi, daar zijn volmaaktheden en daar zijn lichten. En bovendien wordt het nu niet over de hele stam gelegd, maar dan ineens komt erbij, die zijn bij deze man. Dan ineens wordt het heel specifiek. En waar waren in de oude tijd de urim en de tummim? Nou ja, bij de hoge priester. In die borsttas, daar zaten ze. En als er echt een beslissing moest worden genomen, dan was de hoge priester daar. En dan kon je echt volmaaktheden en lichten voor je pad, voor je keuze, kon je daar vinden. En dat gebeurde ook. Er zijn duidelijk voorbeelden uit het Oude Testament dat die ook zo gebruikt zijn. Maar nu wil ik het proberen. En nu ineens draait het van een stam naar iemand, bij deze man. Dat is die Joodse man waarvan sprake is in het Oude Testament. Die ene Joodse man. Je moet de slip van die ene Joodse, van die ene Judeese man te pakken zien te krijgen. Dat is de enige oplossing. Je moet bij die ene zijn. Niet bij de hele stam. Mozes hoorde daar ook bij. Aaron natuurlijk. Maar het gaat in dit geval om de hoge priester. Het gaat in dit geval om Aaron, de eerste van de hele serie hoge priesters die nog zouden komen. Heel voorzichtig. Wij hebben een hoge priester. Gelovigen van vandaag, zegt het Nieuwe Testament. Wie is onze hoge priester? Wie is die priesterkoning? Nou, dat is de Heer Jezus. Buiten enige twijfel. Het Nieuwe Testament zegt heel precies, dan zie je de Heer Jezus. Wie is die ene Joodse man die ooit alle lichten en alle volmaaktheden van de Heere zou gaan tonen? Wie is die man? Wie is die Joodse man? En dan komt er nog een woordje achteraan in deze vertaling. Gods gunsteling. Wie is Gods gunsteling? Nou ja, ik niet. Jij ook. Ik weet dat ik in de gunst bij God sta. Waarom? Omdat ik ben gaan geloven, mocht gaan geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Daarom ziet God mij nu in hem, in Christus aan. In hem. Nou, het is geweldig. Dat je in Christus gezien wordt. En als God naar mij kijkt, dan ziet hij de Heer Jezus. En als je hier zit als gelovige, ik ga ervan uit dat we misschien wel allemaal de Heer Jezus hebben leren kennen, ook de jongelui die hier nog zitten. Je kunt heel jong al echt weten, ik mag een kind van God zijn door het geloof in de Heer Jezus. Vanaf dat moment ziet God mij in hem aan. Niet meer in mezelf, maar in jezelf. Nou, dan faal je toch. Dan ga je toch verkeerde dingen denken. Of dan ben je meer bezig met een autorace in Hardenberg gisteravond. Onze kleinkinderen waren daar. Ik noem het als voorbeeld. Of je bent bezig met, ik weet niet wat voor sport of ontwikkeling of gebeurtenis. Maar je mag dus ook zeggen, ik ben in de Heer Jezus. God ziet mij in de Heer Jezus. En omdat ik in de Heer Jezus ben, is er geen veroordeling voor wie in Christus Jezus is. Mooi is dat, hè? Als je denkt dat je iedere keer zelf toch een goed cijfer moet halen, een goed rapport, een mooie lijst, eindlijst op je school. Ja, je redt het toch niet. Ik heb het zo vaak geprobeerd om een mooie eindlijst te krijgen en het lukt niet. Totdat je ziet dat het werk van de Heer Jezus zo schitterend is dat God mij in hem ziet. En daar word ik blij van. Daar word ik echt blij van. Niks meer. Ik hoef niks te doen. Nou, dat is heerlijk als je aan het begin van een studiejaar bent. Ik hoef niks te doen. Diploma komt vanzelf. Beste cijfer van de hele klas. Nou, dat is luilakken. Dat is gewoon echt alles laten liggen. Ik hoop dat je me begrijpt. Dat kun je zeggen, theoretisch. Maar je hart, het nieuwe leven, wil dat helemaal niet. Hier staat, de Tummim en de Urim zijn bij deze man. Wie is deze man? Nog een keer voor alle helderheid. Dat is de Heer Jezus. Dat is de echte hoge priester. Onze priesterkoning. En wie is Gods gunsteling? Dat is hij. Dat is de Heer Jezus. En dan wordt het mooi. Dan denk je, hé. Maar dat is een mooi tekst. Dat is maar één regeltje. Althans in deze uitgave, in dit boek. En misschien in jouw Bijbel twee regeltjes. Maar ik bedoel, het is maar één zin. En het hoort bij elkaar. Gods gunsteling is die die aan het kruis zijn leven gaf. Hoort u het de Heer zeggen toen Johannes de Doper hem doopte? Toen hij begon met zijn werk hier op aarde. Toen ineens zegt Johannes de Doper, dat is het. En dan hoorde Johannes de Doper een stem uit de hemel. Dat is mijn geliefde zoon en wie ik mijn welbehagen heb. Nou, dat is mijn gunsteling. Toen stond daar Gods gunsteling. En hij, de Heer Jezus, heeft het werk willen doen. Ik word daar blij van. Gelukkig van. En dat wil ik ook graag doorgeven. Het is misschien een wat moeilijke tekst, maar het is een heel mooi stukje. Maar het gaat over hem. En dan gaat het ook verder over hem. Want als je die sleutel een keer hebt, dan denk je, ja, maar dan moet dat ook wel passen op die volgende regels, op die volgende teksten. En dat is ook zo. U stelde hem op de proef bij Massa en u riep hem te verantwoorden bij de wateren van Meriba. Daar kan ik misschien wel een hele Bijbelstudie over moeten houden om het een beetje helder te krijgen. Dat is niet zo makkelijk. En de vertalers zijn ook wel eens wat in de war. Sommigen hebben hem met een hoofdletter, sommigen hebben hem met een kleine letter. Met andere woorden, ze wisten dat ook niet zo precies. Maar ik probeer het te zeggen. Er is ooit een moment geweest, dat wordt nu door Mozes aan het eind van zijn leven aan herinnerd. Dat we daar waren, wat we nu Massa en Meriba noemen. Nou, u vindt dat in Exodus 17. Dus je kunt het gewoon lezen, je kunt het gewoon opzoeken. En dan ineens geen water en het volk stelde de Heere op de proef. Staat daar in Exodus 17. Want ze zeiden, is de Heere in ons midden of niet soms? Of in twijfel, zou hij wel in ons midden zijn? Alsof de Heere moest bewijzen dat hij er nog was en dat hij dus daar ook ging handelen. Nou, toen is Mozes ook van de stam van Levi, hoort u het? Die was ook van de stam van Levi, de berg opgegaan met de staf en hij moest slaan op die rots. Daar heb je van gehoord. En toen Mozes op die rots sloeg, toen kwam er een stroom van water uit. Een soort rivier, aangeboorde bron. Misschien zou je een gijzer noemen of een fontein noemen. En die stroom van water is het volk gaan volgen. Een hele bijzondere gebeurtenis. Maar de Heer zei, ik sta daar voor je op de rots. En ik heb me heel jong al een keer afgevraagd. Nou, dan moet Mozes moet die rots slaan. Terwijl de Heer zei, ik sta voor je op de rots. Nou, dan denk je, ik ga toch niet met een rots, met een staf op die rots slaan. Terwijl de Heer daar voor me staat. Misschien raak ik hem wel. Misschien sla ik hem wel. Nou, de Bijbel zegt in 1 Korinthe 10, vers 4. Die steenrots nu was Christus. Ik bedenk dat niet. Dat staat in de Bijbel. Dat betekent, de Heer zei, ik laat me slaan. Ik laat mij slaan. En omdat ik me laat slaan, is er een zegenstroom. Wie hebben dat als eerste gezien? Ja, de stam van Levi. En de Heer zegt, ik heb jou ook op de proef gesteld. Want ik wilde duidelijk maken wie ik zelf ben. Weet je, of je nu jonger bent of wat ouder bent, lang geleden tot geloof kwam, of misschien kort geleden tot geloof kwam, de Heere wil een zegenstroom in je leven geven. Er is net een zegen gebeden voor alle kinderen en voor alle jongelui die weer een nieuw schooljaar binnenstappen. En we hebben gezegd, zegen hen, Heer. Hoe kan de Heere jou en mij ons zegenen? Alleen maar omdat die ene zich liet slaan. En nu heb ik het echt over de Heer Jezus, die zich aan het kruis van Golgotha zo liet behandelen, dat er een zegenstroom uit de voorschijn komt. En de Bijbel vertelt dat ook. Er zal ooit een zegenstroom uit Jeruzalem komen bij het altaar vandaan. Daar, onder het altaar, daar begint die zegenstroom. Dat is een ander beeld, maar het is wel dezelfde gedachte. Daar waar het offer gebracht is, waar het schitterende werk van de Heer Jezus zichtbaar is, daar ontspringt de zegen. Daar is de zegenstroom. En wat zijn het schitterende beelden die je zomaar aangereikt krijgt. Schitterend, omdat het zo bijzonder is. Nog verder. Hij zei over zijn vader en moeder, dat is vers 9 in Deuteronomium 33. Ik zie hen niet, hij herkende zijn broers niet en zijn zonen kende hij niet. Dat is een beetje een moeilijke tekst. Maar misschien valt het wel mee. Waarom zou de Heer Jezus gezegd hebben, toen mensen zeiden, uw vader en uw moeder staan hier. Of uw moeder en uw broers staan hier, Lucas. En toen zei de Heer Jezus, wie zijn mijn moeder en wie zijn mijn broers? Dat zijn zij die de Heere willen zoeken en die voor hem willen gaan. Hij kende, net als hier, zijn vader en de moeder niet. Dat betekent niet dat hij vergeten was dat hij ooit in Nazareth was opgegroeid. Dat hij daar naar de school is geweest en naar de diensten in de synagoge is geweest. Natuurlijk niet, dat is hij nooit kwijtgeraakt. Maar ze hadden niet de bovenliggende toon, zal ik maar zeggen, waar je iedere keer weer naar moest luisteren. Daarom zei de Heer Jezus ook, als je mij wilt volgen, dan moet je niet eerst je vader en je moeder willen begraven. Lucas 9. En dat vindt u in het Oude Testament al terug. Als Elisa geroepen wordt en Elia gooit zijn mantel naar een soort sollicitatieprocedure. Ja, maar ik wil eerst mijn vader en moeder afscheid nemen. Ik moet het ordelen. Laat maar, zei Elia. Doe maar niet. Lucas 9. Sta mij toe dat ik eerst heen ga en mijn vader begraven. Die man die was nog niet overleden, maar hij zei eigenlijk, ja, zolang ik nog niet pater familias ben, nog niet de bovenliggende man ben, ja, dan moet ik me toch voegen naar. Nee, doe maar niet. Laat de doden hun doden begraven en jij kom hier en volg mij en verkondig het koninkrijk van God. Al die dingen samen, lieve broeders en zusters, laten zien dat we ons niet moeten laten ophouden door. En dat is nu precies wat Levi liet zien. Wanneer? Toen ze daar echt kozen voor de Heer Jezus. ja, toen moesten ze iets doen en dat was heel erg verdrietig. Ze moesten afscheid nemen soms van hun eigen familie. En dat wordt hier geciteerd. Dat hebben ze ook gedaan. En dat is moeilijk. Ga nu maar eens na hoe moeilijk het is om, als je uit een bepaalde familie komt, een bepaalde sfeer waar je opgegroeid bent, komt, en je moet dat loslaten. Betekent dat dat je ze niet meer opzoekt? Betekent dat 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 niet meer geldt van vader en moeder liefhebben, er zorg voor dragen? En dat betekent het niet, want het blijft. Gods schepping blijft. En Gods orde in die schepping blijft ook. Maar ze hebben niet het gezag om tegen jou te zeggen, dan moet je de Heer maar niet volgen, dan moet je eerst ons dienen of onze mening volgen, onze tradities overnemen, onze uitleg accepteren. Ze gaan dus echt voor hem kiezen. En dat is moeilijker dan u vermoedt. We hebben nogal wat contact met mensen die uit de islamsfeer tot geloof komen. En nu de Heer Jezus aan het dienen zijn, is een hele groep ontstaan bij ons in de buurt. Maar dat laat ik nu maar los. U mag er nog naartoe van willen, dan kunt u met hen barbecuen. Dat doen ze ook. Maar ik wil zo graag vertellen dat die mensen het razend moeilijk hebben, juist met hun familie. Maar die familietraditie is daar heel sterk. En je kunt je daar eigenlijk niet van losmaken. Maar ik kom zelf uit een reformatorisch nest. En dat was ook heel moeilijk. Op het moment dat ik gedoopt werd die avond, om 8:00 zou de dienst beginnen, 3 kwartier fietsen naar dat hokje, sorry hoor dat ik het zo plat zeg, waar het gebeurde. En om 7:15 had ik het nog niet gezegd aan mijn vader en moeder. Want het was alleen maar bonje als ik het zou zeggen. Het was altijd al. Ik weet niet of je het weet. Sommigen van jullie hebben dat echt ook zelf meegemaakt. Het is heel moeilijk. Zou je het kunnen? En de Heer Jezus, aan het kruis zegt hij, vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Wie verliet toen? Vader en moeder. Heeft hij Maria niet herkend? Absoluut. Hij heeft voor haar gezorgd. En gezorgd dat Johannes de zoontaak zou overnemen en voor Maria zou blijven zorgen. Zou de Heer dat vandaag ook doen? Ja, dat doet hij nog. Diezelfde Heer Jezus, diezelfde heiland van u, zal ervoor zorgen. Maar hij zelf heeft gezegd, ik ga naar het kruis. En niets kan me tegenhouden, niets. Hoe word ik gedrongen, Lucas 12, vers 50, zo'n bijzondere tekst. Hoe word ik gedrongen totdat het volbracht is? Ik wil het zo graag helemaal afmaken. Helemaal tot het einde brengen. Dat is wat hier staat. Nu, dan zegt vers 9 verder. Ze hielden namelijk uw woord en namen uw verbond in acht. En ze zullen Jacob uw bepalingen leren en Israël uw wet. Ik heb het net met je voorgelezen. Ik wil het toch even zeggen. Een tekst uit Malachi, laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Malachi 2. Malachi 2, dus het laatste Bijbelboek Oude Testament. Daar vindt u dit eigenlijk precies omschreven. Vers 6. Betrouwbaar onderwijs in de wet was in zijn mond. Daar gaat het over Levi, daar gaat het over de priesters. Geen ongerechtigheid werd op zijn lippen bevonden. In vrede en oprechtheid wandelde hij met mij en velen bekeerde hij van ongerechtigheid. Voorzeker, zegt vers 7 van Malachi 2, de lippen van een priester moeten kennis bewaren. Uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken, want hij is een gezant van de Heere van de legermachten. Dat is aan het eind van het Oude Testament. Malachi zegt, priesters, maar dat zijn gezanten van de Heere. En uit zijn mond mag je kennis verwachten en uitleg over de wet. Ik hoop dat je het begrijpt. Levi is niet zomaar. Zal ik het heel voorzichtig overbrengen naar jou en naar mij. Als u durft te zeggen dat 1 Petrus waar is, dat u een heilig priesterschap bent en dat u een koninklijk priesterschap bent, dan bent u. als u gelooft in de Jezus, hoort u erbij. Dan mag men uit uw mond kennis van de wet verwachten en onderwijs in de meest mooie dingen van Jehovah verwachten. Dan zegt u, ja, maar ho, ho, ho. Ik stotter een beetje van alles aan elkaar als het om de Bijbel gaat. Ik was ook zo. Maar nu bedoelt de Heere jou en mij als mond van hemzelf te zijn. Woorden van hemzelf te uiten. En wat is dat prachtig. En de Heer Jezus deed dat. De schriften zijn het, die van mij getuigen. Hij heeft in het debat met die schriftgeleerden van toen altijd uit het woord van God geciteerd. Altijd het woord van God gebruikt. En de uitleg over de Shabbat bijvoorbeeld schitterend neergezet daar, waar ze hem aanvielen. Ze zullen hier dus Jacob uw bepalingen leren en Israël uw wet. Dat heeft de Heer Jezus dat gedaan. En zij zullen vervolgens in vers 10 van ons stukje tekst, Deuteronomium 33 vers 10, ze zullen reukwerk voor uw neus leggen. Reukwerk laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht. U kent die tekst. En dat deed de hoge priester. Elke dag, twee keer, 's morgens en 's avonds, ging hij het heiligdom in. Zacharia bijvoorbeeld, weet je wat? Waar hij een engel ontmoet, Gabriel. Toen stond Zacharia, de vader van Johannes de Doper, bij het reukofferaltaar. Daar was hij toen. Ze legden reukwerk voor Gods aangezicht. Dat wat de Heere prachtig vond, wat hij graag rook, wat hij graag opsnoof, met eerbied gesproken, dat mochten zij brengen. En jij en ik zijn vandaag aan de beurt om reukwerk voor Gods aangezicht te leggen. Om iets bijzonders, iets aparts van de Heer Jezus te vertellen. Ik probeer dat elke morgen, heel zwakjes. Maar we zijn dan samen, we mogen samen bidden, Gods aangezicht zoeken en ook vertellen wie de Heer Jezus is. Wat denkt u van de Heer Jezus? Dus even los nog van wat op het kruis gebeurd is. Dat is het volgende regeltje in onze tekst. Het offer op het altaar. Maar reukwerk voor Gods aangezicht. Wat zou de Heer graag ruiken? Wat zou de Heer graag willen horen? Nou, ik zal het heel voorzichtig zeggen, dat je de Vader probeert te vertellen wie de Heer Jezus is. Nou, dan kunt u 100 keer zeggen, dat weet hij helemaal precies. U hebt gelijk. Hij weet het beter dan wij samen. Absoluut. En toch, heb je ooit geprobeerd om te vertellen aan de Vader dat de Heer Jezus elke stap eer aan de Vader voorop liet gaan? Elke woord eer voor de Vader, reukwerk voor de Vader, eer voor de Vader voorop stelde. En dat bij elk wonder door hem verricht, de eer voor de Vader voorop stond. Dat de Vader van seconde tot seconde heeft genoten van het prachtige van de Heer Jezus. Alle prachtige elementen van de Heer Jezus, alles wat hij heeft gedaan. Hij kon dus ook zeggen, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. De Heer Jezus. Zo schitterend heeft de Heer Jezus de Vader getoond. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hij heeft continu reukwerk voor Gods aangezicht uitgespreid. Iedere keer roken ze, even tussen aanhalingstekens, beetje moeilijk hè? Maar ja, dat gebeurde hier op aarde en we denken dat Jehovah enorm ver weg is en dat hij dan, dat die reuk al lang verdampt zou zijn voordat hij daar in de hemel zou zijn aangekomen. U kunt van alle mogelijke kritische opmerkingen maken. Maar probeert u dus te zien als dat de Vader eigenlijk vlakbij is. En dat hij ruikt en graag ruikt wat schitterend is voor hemzelf. Maar wat te maken heeft met het mooie, het unieke van de Heer Jezus. Dat wordt genieten. En vervolgens staat hier, en een offer geheel verteerd wordt op uw altaar. Dat is het werk op het kruis. Dus er is een onderscheid, nu door mij gemaakt, maar ook in de tekst hier, tussen het leven van de Heer Jezus, van, laten we zeggen, bijna 33 jaar. Dat is ook begonnen toen hij al in de moederschoot van Maria zat en toen hij in Nazareth opgroeide en toen hij in Bethlehem was of toen hij in Capernaum was of in al die andere plaatsen. Maar er is ook een offer door hem gebracht op het kruis, op het altaar. En dat is tot het einde toe verteerd. Daar heeft de Heer Jezus kunnen zeggen, het is volbracht. Het is helemaal gebeurd. Het is helemaal afgemaakt. Dat is de dienst van Levi. En dus heeft de Heer Jezus dit compleet geëtaleerd in zijn werk op aarde. Helemaal. 100%. En jij en ik zijn nu vandaag aan de beurt en we kunnen praten wat we willen. Maar dat is nu precies wat de Vader graag wil. Je vraagt je wel eens af, wat zou de Vader dan van mij willen? Dat ik linksaf ga of rechtsaf ga? Nou, ik zal het niet met geografische termen beantwoorden. Maar ik ga je wel zeggen, voor hem, dat het voor hem een liefelijke reuk is. En dat hij door ons herinnerd wordt aan dat wat op het kruis is gebeurd. En dan staat hier vers 11, zegen zijn vermogen, heren. Wat hebben we vanmorgen gezongen voor onze jongelui en voor de kinderen? Zegen hen, Heer. Zegen hun vermogen, Heer. Laat ze groeien. Laat ze dat wat van hen is uitdijen. Laat dat nog groter worden. Laat dat nog meer worden. En daarom, lieve broeder en zuster, jij mag een zuster in de Heere worden en een moeder in Christus of een vader in Christus. Jij mag groeien. Opwassen is geciteerd in een tekst toen we hier bidstond hadden vanmorgen. Opwassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Een tekst uit 2 Peter 3. Zou je het willen? Zou dat het verlangen zijn van een nieuw schooljaar, van een nieuw jaar voor hem, van een nieuw jaar voor de Heer Jezus? Een nieuw jaar voor God de Vader, dat hij over hem, over onze Heer Jezus, hoort spreken. Dat we zo vol zijn van hem, dat we het over hem hebben en dat we hem willen etaleren. Nou, als dat gebeurt, gaat God jouw vermogen zegenen. Jouw kennen en kennis gaat hij vermeerderen. Op school, thuis. Ik ben er diep van overtuigd dat gelovigen die dit doen buitengewoon gezegend worden. Dat daar een enorme zegen van Jahweh in verstopt zit, verborgen zit. En we mogen dan ook geloven, verbrijzel de heupen van wie tegen hem opstaan en van hen die hem haten, zodat ze niet meer opstaan. Dat betekent dat ze bescherming krijgen en niet aangevallen worden, maar bescherming krijgen, ook in de sfeer van vandaag, van vijandschap rondom, van alles wat op ons afkomt en wat ons eigenlijk naar de oren gegooid wordt. Op alle mogelijke manieren krijg je bescherming aangeboden. Nou, dat is de mooiste tekst die je aan het begin van een nieuw jaar zou kunnen krijgen. Zegen van de Heere en bescherming tegen de vijanden. Het enige wat jij nog mag doen is amen zeggen. Niet voor mij. Ik ben maar een klein stumpertje. Daar kom je achter. Als je ouder wordt, kom je er steeds vaker achter dat je eigenlijk niks hebt. Maar dat alles van de Heere is. Dat het om hem gaat. Om de Heer Jezus gaat. En ook om God de Vader gaat. Die we door het geloof in de Heer Jezus hebben liefgekregen. En dat we hier op aarde iets mogen pakken van die geweldige geheime bron van zegeningen. Dat schitterende pakket aan zegeningen wat God aan jou en aan mij wil geven. Ik heb je een paar teksten uit Deuteronomium 33 voorgelezen. Ik heb over die paar teksten iets gezegd. En probeer het nu eens. Een soort repetitie. Het is een beetje schools. Nou, ik ga niet overhoren. Je krijgt er ook geen eindcijfer. Dat komt straks wel, als u bij hem komt. Maar vooralsnog zou je kunnen zeggen, daar ligt een stuk geheim, een stuk basis voor de rest van ons leven. En de Heer wil je daarbij zegenen. En dat doet hij ook. Echt dat doet hij. Ik ben er diep van overtuigd dat dat gebeurt. En als dat gebeurt, ben je een gelukkig mens. Ik wens je dat van harte toe. God zegen. Ik ga ervoor bidden. Onze God, onze Vader, we danken u dat we naar Deuteronomium 33 mochten kijken. Een heel klein stukje. En dat we daar die Joodse man, uw gunsteling, mochten ontdekken. Op wie Urim en Tumim rusten. Alle licht en alle volmaaktheid was bij hem. En we mochten hem een beetje volgen. Hij heeft zichzelf gegeven als het schitterende offer aan het kruis. Maar ook in zijn leven op aarde is het een en al reukwerk voor u geweest. U hebt van hem genoten, continu. En we hebben gezien hoe hij zijn familie moest loslaten. Hoe hij op de proef gesteld werd bij Massa Meriba. En beseffen moest dat de enige bron van zegen het slaan van de rots, het slaan van Christus die die rots is geweest. We willen u danken voor zulke dingen, voor zulke prachtige voorbeelden in de schrift. En we willen u danken dat we ook vandaag als een levietenstam, als een heel bijzonder gezelschap, gezegend met geestelijke zegening, verder mogen gaan. Na vandaag de school in, de universiteit in, of de hogere school, middelbare school, wat het ook is, willen u danken, Vader, dat u uw zegen wilt geven op een hele bijzondere manier aan ons. We danken u voor uw woord. We danken u voor de Heilige Geest die ons iedere keer opnieuw het mooie van de Heer Jezus wil voorhouden. Dank u wel voor hem, uw geliefde, uw gunsteling. Nog een keer dat woord. We prijzen u, Vader, voor uw Zoon die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en voor hoon. Die alles losliet om dat werk te volbrengen. Hoe word ik gedrongen totdat het volbracht is, zei de Heer Jezus toen hij bezig was. Dank u wel voor zo iemand, voor zo'n gunsteling, voor zo'n hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Moeilijk woord, maar we danken u ervoor in zijn naam. Amen.